zijn. We hebben vandaag op het programma staan projectpresentaties die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden en die ook door AMFI, mede met AMFI zijn gedaan of door AMFI zijn begeleid. En dat willen we graag met jullie delen. En ik denk dat er twee hele leuke presentaties op het programma staan, dus ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. Als jullie dan allemaal naar de tweede slide zijn gegaan, dan zal ik eerst nog even wat algemeen vertellen over de telearena's. Dat zijn dus de telefonische nascholingen, infectieziekten en onderzoek bij en voor de GGD'en die met AMFI samenwerken. Jullie zijn nu allemaal ingebeld, ik hoor geen geruis, dus jullie hebben vast allemaal de telefoon op stilstaan. Dat is hartstikke fijn. Als je straks zo meteen wat wil zeggen, dan kan het gewoon door je toestel weer van de mute af te halen of op 16 te drukken. Vraag kan altijd dus. En Alma die gaat deze telearena ook nog opnemen als het goed is zometeen. En dan komt het audiobestand en de presentatie ook op de website van de academische werkplaats te staan. Dus dan moet er iemand er niet zijn die toch leuk is om het nog na te luisteren, dan kan je hem altijd daarop wijzen dat hij dat daar moet doen. In het algemeen, de planning van de telearena's van volgend jaar die is bijna rond. Dus de data die worden binnenkort rondgestuurd. Heb je nou nog leuke ideeën voor onderwerpen die we echt bij zo'n telearena nog eens moeten behandelen? We bespreken altijd ofwel inhoudelijke onderzoeksonderwerpen, zoals methodologie of dingen die meer over het algemeen belangrijk zijn. Maar ook af en toe projecten. Nou, heb je nog wensen en ideeën voor zulke presentaties? Laat het al weten. Dan kunnen we dat meenemen in de jaarplanning van volgend jaar. Voor nu hebben we de uitnodigingen voor deze telearena naar de infectieziektenmailbox gestuurd van elke GGD. En die kan het dan intern verder, daar kan het dan intern verder verspreid worden. Mocht je nou zelf ook een mail willen ontvangen, omdat er misschien met de interne verspreiding soms wat hiccups zijn of zo, laat het even weten. Dan kom je gewoon op de maillijst. Krijg je zelf een mailtje. En we hebben accreditatie voor deze bijeenkomst. Dus het formulier wat bij de mail zat, kan ingevuld worden en teruggestuurd worden. En dan is dat ook weer geregeld. En er zijn nog twee epidemiologiecourses die allemaal jullie volgens mij vorige keer ook al had laten zien, maar misschien alsnog leuk zijn voor mensen om te doen. Dit was een beetje de algemene boodschappen van vandaag. En dan gaan we nu gauw naar het programma van vandaag. In eerste instantie dus een presentatie van Marieke Morsinkoff van GGD Regio Utrecht. Over haar onderzoek wat ze in het kader van de tweede fase gedaan heeft. En ze heeft een kwalitatief onderzoek gedaan onder ouders met een revalidatorische achtergrond over vaccinatie. Dus dat wordt heel leuk. En daarna ook nog een presentatie van Stijn Raven van GGD West-Brabant. En hij gaat vertellen over hepatitis B-prevalentie bij bezoekers van de zoopolis in Nederland. Dus dat is ook heel interessant. Dus laten we beginnen met het programma. En dan ga ik hier de telefoon overgeven aan Marieke, zodat zij jullie meer kan vertellen over haar presentatie. Ja, sorry. Sorry jongens, we hebben hier enige telefoontoestanden, maar het voelt goed.
Kan jij zo even klikken? Ja, ja. Goedemiddag, ik ben Marieke Morsinkoff. Ik ben als jeugdarts bij de GGD. Ik ga jullie vertellen over mijn kwalitatieve onderzoek wat ik voor de NSPOH heb gedaan. In het kader van mijn opleiding tot arts, maatschappij en gezondheid. En mijn onderzoek gaat over gesprekken met ouders met een reformatorische achtergrond over het Rijksvaccinatieprogramma. Kijk. Nou, ik heb verder geen...
Even zeggen, volgende dia.
Ja, oh sorry, ja. Ja, ik heb verder geen belangen. Volgende dia. Tijdens mijn uitgekeerd kort iets vertellen over wat kwalitatief onderzoek inhoudt. Dan ga ik in op mijn eigen onderzoek, aanleiding onderzoeksvraag en de conclusie. Volgende dia. Eerst even een stukje algemeen over kwalitatief onderzoek. Weet mensen wat meer ervaren met kwantitatief onderzoek, vandaar dat ik even een sheet heb gevoegd.
Marieke, mag ik je heel even onderbreken?
Jazeker.
Heb je de telefoon aan je hoofd?
Ja,
die staat hier op de speaker.
Even kijken.
Want ik denk dat het handigste is om echt heel dicht bij je te houden. We kunnen je soms niet zo goed verstaan.
Oké, ben ik op dit moment hoorbaar?
Ja.
Ja, is het beter?
Ja.
Ja, oké. Geef het aan als ik niet meer hoorbaar ben, want dan ga ik mijn oor weer anders doen. Nou, wat ik al zei, even een stukje over het onderscheid tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Kwantitatief onderzoek, dat gaat vaak meer over vragen als hoe vaak, hoeveel, waarom, kansen, et cetera. Het gaat vaak om een grote groep waarbij geprobeerd wordt om een representatieve dataset te krijgen, zodat je uitspraken kan doen over groepen, patiënten of cliënten. En kwalitatief onderzoek, dat is meer onderzoek naar, gaat meer over woorden, dus naar beweegredenen, behoeften. Vragen als waarom, wat is je ervaring met, op welke manier, et cetera. Dat kan je vaak niet in cijfers uitdrukken, dus vandaar dat je dat meer met behulp van interviews of focusgroepen of observaties kan doen. En het gaat vaak om kleine steekproeven waarbij je ouders of cliënten met zoveel verschillende soorten achtergronden probeert te interviewen of te observeren, zodat je een heel breed beeld krijgt van een populatie. De volgende sheet. Dan weer terug naar mijn onderzoek. Ik heb onderzoek gedaan op verzoek van een aantal gemeenten. De GGD Regio Utrecht, namelijk de gemeenten Renswoude, Renen, Veenendaal en Woudenberg. Op het kaartje rechtsonder, dat is een kaartje van de provincie Utrecht, daar zie je de vaccinatiegraden per gemeente. Hoe lichter de kleur, hoe lager de vaccinatiegraad. Nou, de gemeenten in het rode cirkeltje, dat zijn die vier gemeenten. En daar wordt ook gezien dat de vaccinatiegraad voor kleuters lager ligt dan de WHO-norm van 90%. Die gemeente die wilde graag dat de GGD zou meedenken en meedenken over beleid. En er zijn natuurlijk verschillende onderwerpen en doelgroepen om dan naar te kijken. En ik heb me dan in mijn onderzoek gefocust op de reformatorische doelgroep, omdat het een stukje Bijbelbelt betreft. En er dus veel ouders met een reformatorische achtergrond in dit gebied wonen. Daar heb ik me op gefocust. Je ziet vaker dat er wordt vaker niet meer vaak gevaccineerd binnen deze doelgroep. En is al best wel wat onderzoek gedaan. En het is eigenlijk niet zo goed bekend hoe je die ouders kan motiveren om meer te gaan vaccineren. Ik wilde juist kijken van wat is de rol van de hulpverleners daarin. Misschien dat een bepaalde houding of type gespreksvoering of iets dergelijks, dat helpend kan zijn in het contact met ouders. Misschien kunnen ouders aan het denken worden gezet. Wat wellicht ook wel invloed kan hebben op de vaccinatiekeuze van de ouders. Dus vandaar dat ik me op dat stukje ben gaan focussen. En dat heeft ook te maken met de principes van shared decision making, waarbij je breed kijkt naar de beweegredenen van ouders en hoe je daar als hulpverlener in kan ondersteunen. Gaan we naar de volgende sheet. Dit kan uiteindelijk leiden tot deze onderzoeksvraag. Welke attitudes van hulpverleners zijn helpend in relatie tot determinanten van ouders met een reformatorische achtergrond om het besluitvormingsproces rondom vaccineren optimaal te ondersteunen? En dat is een hele lap tekst. Attitudes is nogal een breed begrip waar heel veel onder valt, maar daar heb ik ook bewust zelf voor gekozen, omdat ik heel breed wilde kijken op welke manier hulpverleners een rol kunnen spelen qua gespreksvoering of qua houding of qua sfeer, et cetera. Dus ik heb voor een breed, brede vraag. Gaan we naar de volgende sheet. Daar heb ik gekozen voor kwalitatief onderzoek. Ik heb interviews gedaan met een aantal ouders.
Marieke, mag ik jou heel even onderbreken? Dit is Alma vanuit Nijmegen. Er zit een hele rare loop in het geluid. Dus we horen je nog steeds niet heel goed. En ik was benieuwd, hebben jullie de speaker aanstaan of heb jij echt alleen de horen aan? Of is er iemand anders hier aanwezig in de groep die de telefoon niet op mute heeft gezet?
Ja, ik
heb
nu echt de speaker.
Ja, dat is beter. Ja, dat is echt beter. Behalve als wij dan straks vragen stellen, moet je me wel even op speaker zetten. Maar dat maakt heel veel uit.
Prima, als er straks vragen zijn, dan zet ik hem weer op speaker. Als ik zelf aan het woord ben, dan hou ik de speaker eraf. Even kijken, qua inclusiecriteria. Ik heb ouders geïnterviewd die zelf als kind vanwege het geloof niet gevaccineerd zijn. En die nu dus voor de keuze staan bij hun eigen kinderen van ga ik mijn kindje wel of niet laten vaccineren. En ik heb dan ouders gesproken met relatief jonge kinderen waarbij het vaccinatieprogramma maximaal een jaar geleden gestart is. Of besproken is met de ouders voor de ouders die hun eigen kinderen dan niet vaccineren. Het ging om semi-gestructureerde interviews. Er was aandacht voor het besluitvormingsproces. Op welke manier hebben ouders het besluit genomen om een kindje wel of niet te vaccineren. De contacten met hulpverleners, met name op het consultatiebureau, maar dat kan ook met de huisarts of met andere hulpverleners zijn. Hoe hebben ze dat ervaren en welke behoeften hebben ouders daarin? En een stukje informatievoorziening. Wat hebben ouders geraadpleegd qua informatie? En nou ja, waar hebben ze behoefte aan? Wat vonden ze wel en niet fijn? En de interviews die heb ik uiteindelijk geanalyseerd met het programma MaxQDA. Gaan we naar de volgende sheet. Interviews zijn woord voor woord uitgetypt. Ik heb de eerste vier interviews samen met een andere onderzoeker gecodeerd. En uiteindelijk zijn dit de 14 belangrijkste codes die ik gebruikt heb. Dus dat zijn de codes die ik aan tekstfragmenten heb gehangen. Die samenhangen met mijn onderzoeksvraag. Dus het waren er 22 tekstfragmenten die hoorden bij de code besluitvormingproces. Als je kijkt naar het CW-gesprek, dus het gesprek op het consultatiebureau, hoe dat gegaan is, waren er 33 fragmenten. En al die fragmenten heb ik uiteindelijk geanalyseerd en dan tot conclusies gekomen. Gaan we naar de resultaten toe op de volgende pagina. In totaal heb ik 10 ouders geïnterviewd. 6 ouders die vaccineren hun kinderen niet en 4 ouders vaccineren de kinderen wel. Van de ouders die de kinderen niet vaccineren, hebben 5 ouders dat met name gedaan vanwege het geloof. Dus bijvoorbeeld godsvoorzienigheid, dat ze daarom besloten hebben om niet te vaccineren. 1 ouder die had vooral medische argumenten, die was bang voor de hulpstoffen en de bijwerkingen van de vaccins. En daarnaast waren er 4 ouders die hun kinderen wel vaccineerden. 3 ouders die gebruikten er al vooral medische argumenten voor, dus dat ze bijvoorbeeld de ziektes wilden voorkomen of de ernst van de ziektes inzagen. En 1 ouder die gebruikte vooral of een combinatie van geloof en medische argumenten. Die gaf aan van nou, God geeft de middelen, maar die vond het ook vanwege de gezondheid belangrijk om het kindje wel te vaccineren. De kenmerken van ouders, het varieerde van gezinnen met 1 tot 6 kinderen. Ouders die woonden in Zeeland, het zuidoosten van de provincie Utrecht en op de Veluwe. En ze hadden ook diverse achtergronden qua kerkgenootschap waar ze nu lid van zijn. Gaan we naar de volgende pagina. Dan kijk ik naar de resultaten uit die interviews. Wat kwam daar nou uit naar voren? Allereerst een stukje besluitvorming. Veel ouders die denken al in de zwangerschap na over de keuze om hun kindje wel of niet te gaan vaccineren. De ene ouder wat vroeger in de zwangerschap, de andere wat later in de zwangerschap. Sommige ouders beslissen voor de geboorte al of ze hun kindje wel of niet willen vaccineren. Andere daarna. En dat is op zich interessant, want op dit moment start de informatievoorziening voor ouders start pas na de geboorte als het kindje geboren is. En veel ouders neigen dan natuurlijk al richting een bepaalde keuze of hebben de keuze al genomen. Als je kijkt naar de gespreksvoering, dan geven eigenlijk alle ouders aan dat ze het prima vinden om over vaccineren te praten. Het is wel voor wat hun betreft een open onderwerp en dan mag doorgevraagd worden naar hun argumenten waarom ze wel of niet voor vaccineren kiezen. Daarnaast valt op dat meerdere ouders aangeven van nou, de vaccinatiekeuze die wordt vaak in de eerste contacten met het consultatiebureau wordt het besproken. Het wordt genoteerd in het dossier van het kind. Daarna wordt er eigenlijk niet meer op teruggekomen. En dat geldt ook voor de ouders die hebben aangegeven dat ze nog twijfelen of nog niet willen vaccineren. Ook bij die ouders is er niet meer op teruggekomen hoe ze er op een later moment over dachten. En 2 ouders gaven aan van nou, ik had het eigenlijk best fijn gevonden als er nog eens een keertje naar gevraagd was. Hoe ik er op dat moment over denk. 1 moeder die geeft nog aan als de quote onderin. Je wijkt natuurlijk af van een bepaalde norm, maar er wordt niet vervelend over gedaan. Er wordt gewoon bij geknikt en het wordt genoteerd. Dus bij haar had het CW ook eigenlijk niet doorgevraagd van waarom ouders het niet zouden doen. En er werd verder niet op ingegaan. Gaan we naar de volgende sheet. Wat betreft bejegening geven alle ouders aan dat ze vinden het fijn als gewoon respectvol benaderd worden. Dat er respect is voor de keuze en dat ze zich niet hoeven te verdedigen. één moeder die had best wel een negatieve ervaring met de arts. De arts die liet merken dat ze niet achter de keuze van de ouders stonden om niet te vaccineren. En die moeder zegt, eigenlijk liet ze gewoon merken dat het echt heel stom was. En toen had ik helemaal zoiets van, nou jongens, ik ga sowieso hem niet hierin laten enten. En dit was een moeder die twijfelde over vaccineren en die is uiteindelijk naar de huisarts gegaan om daar over een aangepast vaccinatieprogramma te praten. En dat is natuurlijk best jammer, want deze moeder stond er best wel voor open om in gesprek te gaan over vaccineren. En stond ook er wel voor open om überhaupt te vaccineren. Maar ja, dat wilde ze nu eigenlijk niet meer op het consultatiebureau bespreken. Daarentegen hoef je ook weer niet te voorzichtig te zijn rondom het onderwerp vaccineren. Want één moeder die voelde zich juist ongemakkelijk omdat de arts zo haar een beetje met zijde handschoentjes behandelde rondom de vaccinatiekeuze. Ze zei, ik heb wel één keer gehad dat ik dacht van ja, nu voel ik me bijna ongemakkelijk om nee te zeggen, omdat ze zo bang waren om het te kwetsen. En dat is natuurlijk ook weer niet bevorderlijk om het gesprek aan te gaan. En dan ga je als ouder zelf natuurlijk ook niet zo snel vragen stellen over vaccineren of over je twijfels. Gaan we naar de volgende sheet. Als laatste een stukje informatievoorziening. Meerdere twijfelende ouders die gaven aan van nou, ik vond het heel fijn dat het consultatiebureau wat extra papieren of wat digitale informatie aan me gaf. Of een folder meegaf. Nou ja, dan konden die ouders dat toch meenemen in hun besluitvormingsproces. Wat meerdere ouders wel aangeven is dat ze informatie vaak erg zwart-wit vinden. Dus het is of alleen maar voor vaccineren of het is alleen maar tegen vaccineren. Maar de nuance die ontbreekt soms wel eens. En één moeder die zei over de RIVM-folders die je na de geboorte per post krijgt. Nou, eigenlijk word je dan als ouder een soort van moreel verplicht. Als ik het niet doe, ben ik een slechte ouder, want je kind kan eraan doodgaan. Maar er staat nergens hoe vaak dat gebeurd is, in wat voor gevallen dat gebeurd is. En deze moeder had het heel fijn gevonden om iets meer informatie daarover te krijgen. Want ze zei, dan had ik waarschijnlijk een iets beter afgewogen beslissing kunnen nemen. En een andere moeder zei ook van, nou, ik vind de informatie van het RIVM erg zwart-wit. Ik zie dat niet als onpartijdig, maar dat geldt ook voor het consultatiebureau. Die zagen ze ook niet als onpartijdig. Maar ook informatie op internet van de antivaxxers dacht ze ook wel dat dat ook wel weer heel erg zwart-wit was. Dus ouders missen gewoon op heel veel gebieden de nuance en wat extra toelichting op zaken. Dan gaan we naar de volgende pagina. De conclusie. Nou, wat we al besproken hebben, de voorlichting, dat zou er interessant zijn om erover na te denken of we daar tijdens de zwangerschap al iets mee zouden kunnen. Want nu start het eigenlijk pas na de geboorte, terwijl veel ouders dan al een keuze hebben gemaakt of neigen richting een bepaalde keuze. Ouders vinden het fijn om informatie, of een deel van de ouders in ieder geval, vindt het fijn om informatie te krijgen, maar het mag wel iets genuanceerder. Dus niet alleen maar focussen op de voordelen van vaccineren. En dat is ook wat in de spreekkamer natuurlijk gebruikt kan worden in de voorlichting richting ouders. Qua gespreksvoering is het een open onderwerp. Er mag best gevraagd worden naar de argumenten van ouders. En het is goed om erover na te denken als consultatiebureau om de vaccinatiekeuze later nog eens aan bod te komen. En niet alleen maar te noteren en er daarna nooit meer op terug te komen. Een deel van de ouders heeft toch wel vragen of twijfels of denkt misschien wel na om toch nog te gaan vaccineren terwijl ze dat in het verleden niet wilden. En het stukje bejegening, nou, de respectvolle benadering vinden ouders prettig. Maar hou het taboe ook niet zelf in stand door heel krampachtig over het onderwerp en heel voorzichtig te doen, want dat is ook weer niet nodig. En nog even een laatste quote over dat herhaaldelijk bespreken van de vaccinatiekeuze. Eén moeder zei van, nou, dat verbaast me nog steeds hoor, dat ze er bij ons nog nooit teruggekomen zijn. Ik heb nooit gezegd dat ze het helemaal niet zouden doen en toch hebben ze het er nooit weer over gehad. Dus ja, dat bevestigt ook weer dat je er best nog een keertje naar mag vragen. Gaan we naar de volgende sheet. Als laatste een paar discussiepunten om over na te denken. Qua onderzoekspopulatie, ik heb natuurlijk ouders geïnterviewd die over het onderwerp wilden praten. Dat zal natuurlijk niet voor alle ouders gelden die in de spreekkamer van het consultatiebureau komen. Dus mogelijk dat niet alle adviezen van toepassing zijn op alle ouders. Daarentegen denk ik wel, als je ouders respectvol benadert en geen voordeel oplegt, dat het op dat zich geen punt moet zijn om met de ouders erover te praten. Het stukje prenatale voorlichting, wie zou dat kunnen oppakken? Nou, op dit moment, wat ik al zei, is de voorlichting na de geboorte, maar de jeugdgezondheidszorg die gaat volgend jaar waarschijnlijk ook de maternale kinkhoestvaccinatie uitvoeren. Dus misschien ligt daar ook een ingang om alvast met ouders het vaccineren van hun eigen kindje te bespreken. interessant is waarom de vaccinatiekeuze door de consultatiebureau artsen verpleegkundigen niet herhaaldelijk aan bod komt. Het is het tijdgebrek, denken ze dat ouders er niet voor openstaan. Voelen ze zichzelf ongemakkelijk bij het onderwerp om het nog een keertje te bespreken. Dus dat is interessant om over na te denken. En daarnaast is de vraag of deze tips nou alleen van toepassing zijn op de ouders met een reformatorische achtergrond. Of dat je dat bijvoorbeeld ook voor de kritische prikkers of andere doelgroepen zou kunnen doen. Want ik denk dat ook bij kritische prikkers het vaak in het dossier wordt genoteerd. Wordt er daarna ook niet meer op teruggekomen. Dus een deel van de tips zal ook wel voor andere doelgroepen interessant zijn. En dat waren mijn resultaten van het onderzoek. Ik ben heel benieuwd of er vanuit jullie vragen zijn. Ik heb hem weer op de speaker gezet. Dus ik weet niet...
Dan een vraag. Hi, ik ben jeugdarts van de GGD Brabant Zuidoost. En ik vroeg me af of je in de beoordeling van de reacties van de ouders ook hebt meegenomen hoe oud de consultatiebureauartsen waren en ook of welke geloofsovertuiging de consultatiebureauartsen hadden die het betreft.
Ja, dat was heel interessant geweest. Dan gaan we even van de speaker af. Een hele interessante vraag. Ik heb daar niet naar gevraagd. Dus ik weet het om eerlijk te zijn niet. Het zou natuurlijk kunnen of dat van invloed is. Ik weet niet of je zelf ervaring daarmee hebt. Of daar zelf iets uit je eigen spreekkamer over zou kunnen zeggen.
Nou, ik kan me voorstellen dat zeker geloofsovertuiging een rol speelt in die gebieden. En ik denk... dat ook zeker ervaring, en daarom noem ik even leeftijd, dat dat ook een rol kan spelen. Omdat je zelf ook, als je jong bent, misschien nog niet volledig overtuigd bent van het nut van het Rijksvaccinatieprogramma. En ook een stukje overtuigingskracht wellicht mist, wat je op latere leeftijd wel meeneemt. Dat is een hypothese, hè? Dat wil ik ook niet, kan ik niet bewijzen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het van invloed kan zijn in je opstelling naar de cliënt toe.
Het is een interessant punt. Ik zou het inderdaad, ik zou het niet weten, maar het zou interessant zijn om daar ook nog eens naar te kijken. Ja, dankjewel.
Ja,
absoluut.
Zijn er nog ook een vraag?
Ja, ik zet je even op de speaker. Er komt nog een vraag. Vertel.
Ja. Ik ben Lineke Anobi, GGD Brabant Zuidoost ook. En ik ben deskundige infectiepreventie.
Ja.
En ik hoorde jou steeds die citaten in de presentatie zeggen dat een moeder dat zei.
Ja.
En ik vroeg me af, heb je ook de vaders geïnterviewd? Omdat bij deze gezinnen beide ouders wel vaak een beslissing nemen. Of als één ouder een bepaald standpunt inneemt, dan wordt dat wel gevolgd.
Ik heb... Ik zet hem even van de speaker af voor het antwoord.
Ja.
Ik heb in totaal 9 moeders geïnterviewd en 1 vader. En ik heb in alle interviews ook wel geïnformeerd van hoe hebben ouders dat besluit nou genomen. En ook wel geïnformeerd hoe dat naar ouders onderling ging. En dan merk ik dat toch wel veel ouderparen of de beslissing samen nemen. Of dat vooral de moeder toch wel de keuze heeft en dat vader daarin meegaat. Viel me in deze doelgroep op. Het dan niet voor alle ouders zou gelden, maar het viel me wel op dat veel ouders, dat met name de moeders hier een wat grotere rol hadden binnen deze gemeenschap. Het lag er ook wel een beetje aan hoe conservatief het gezin was, want er was ook wel 1 moeder die zei, nou mijn man die is überhaupt nog nooit meegeweest naar het consultatiebureau. En ik denk dat wij onderling niet eens gesproken hebben over het vaccineren, want het was zo vanzelfsprekend dat we het niet gingen doen, dat ouders het niet eens samen besproken hebben. Dus dat zie je ook nog wel binnen deze gemeenschap.
Ja.
Ja.
Oké. Duidelijk.
Ja. Zijn er nog andere vragen?
Ja, ik heb ook nog een vraag. Alma Tosman uit van Amfi uit Nijmegen. Ik was benieuwd, want je hebt nu inderdaad 10 ouders gesproken die hier veel interesse in hebben. Of ja, die dus heel behulpzaam waren en hele nuttige inzichten hebben gegeven. Maar hebben jullie ook zelf nu de behoefte om dit toch weer iets meer te kwantificeren? Om te kijken welk argument nou het meeste speelt om nog iets meer handvat ook te geven richting de JGZ. Waar ze dan ook in hun spreekkamer iets mee zouden kunnen. Of wat voor een grotere groep ouders dan nuttig zou zijn.
Wat we nu willen gaan doen met dit onderzoek is dat we willen kijken dat de medewerkers die nou, met name contact hebben met deze doelgroep, dat die met de gesprekstips aan de slag gaan. Maar het is wel heel lastig om te kwantificeren wat dat nou doet. Want dingen als vaccinatiegraad, dat is natuurlijk afhankelijk van heel veel factoren. En niet alleen van bijvoorbeeld de resultaten van dit onderzoek. Maar we willen wel kijken van hoe ervaren medewerkers dit nou in de spreekkamer. Hebben ze zelf het idee dat dat helpt om het gesprek met de ouders hierover aan te gaan? En dan zou je daarna natuurlijk ook nog kunnen onderzoeken hoe ervaren ouders dit. Dus je zou inderdaad, het zou tot vervolgonderzoek kunnen leiden nadat je dit gaat toepassen in de praktijk. Dus dat is een optie. Ik weet niet of ik nu helemaal je vraag beantwoord.
Deels. Want ik zou maar zeggen, waarom ik hem stelde is dat ik dan dacht van het kan best wel zijn dat één ouder iets zegt en dat verder niemand in de praktijk daarmee zit. Dus dat je zou maar zeggen door die antwoorden van deze ouders, je weet natuurlijk niet wat nou het meest prominent speelt onder grotere groepen ouders. En dat kan je natuurlijk wel helpen om prioriteiten te stellen waar je misschien mee kan beginnen. Maar aan de andere kant zie ik wel echt hoe nuttig het is om dit soort dingen te weten en dit ook al te delen met de JGZ.
Het is inderdaad zo, ik heb het niet gekwantificeerd, dus ik kan niet zeggen wat voor welk deel van de ouders bepaalde bepaalde delen relevant zijn en bij welke ouder je iets wel moet doen of welke ouder je iets niet moet doen. Maar daarom heb ik me ook wel geprobeerd te focussen op wat bredere conclusies om in ieder geval het gesprek aan te kunnen gaan, want ik denk dat overkoepelend hieruit wel blijkt van het gesprek aangaan is in ieder geval een optie. En zolang je respectvol bent en je kan er herhaaldelijk op terugkomen, heb je een ingang. Maar het blijft wel belangrijk om goed door te vragen. Want bij de ene ouder zal het ene argument belangrijker zijn dan bij de andere ouder. En wat ook wel naar voren komt, is dat ook echt niet alle ouders hun besluit alleen maar op basis van het geloof nemen. Maar dat ook dat er ook best wel medische argumenten en angst voor hulpstoffen en angst voor bijwerkingen een rol spelen. Dus dat het ook heel belangrijk is om goed door te vragen en niet bij voorbaat al te denken van het zal wel alleen vanwege het geloof zijn. Want dat is zeker niet in alle gevallen zo. Ik ga hem denk ik even overgeven aan Olga, de leidster van de telearena.
Heb je nog een vraagje?
Dat kan nog wel een laatste vraag. Ik dacht, we gaan het misschien afronden. Of zijn er nog meer mensen die vragen hebben?
Ja, ik heb ook nog een vraag.
Maar dan telt Anne de vraag.
Nou, kom maar. Nee, dan vindt Stijn...
Je laat Anne de vraag maar stellen.
Hé, hey, moment.
Anne. Ja, onder de munt hieruit gaan we uit. Ik vroeg mij af, want jij hebt, ik weet niet precies hoeveel ouders je hebt geïnterviewd, maar 10. En bij hoeveel had je het idee dat ze echt al lang bezig waren om een goed besluit te maken? Of had je het idee dat mensen er vrij snel al uit waren?
Een deel van de ouders, die waren er eigenlijk meteen uit. Wat ik net ook al zei, sommige ouders die hebben het niet eens besproken überhaupt thuis. Het was zo vanzelfsprekend om niet te vaccineren. Daar hebben ze eigenlijk niet eens over nagedacht. En ik denk dat, dat zal gelden voor denk 4 of 5 van de ouders. En de andere helft, die heeft er echt wel wat langer over nagedacht. En ik heb niet precies gevraagd hoe lang dat dan duurde voordat ze dat besluit hebben genomen. Maar ja, voor sommige ouders zal het een paar weken zijn en sommige iets langer en andere wat korter. Is dat een antwoord op je vraag?
Ja, dankjewel. Je zei van even goed nog 4 of 5 die er vrij snel uit waren. En dat waren allemaal mensen die vanuit hun geloof niet vaccineren?
Dat waren inderdaad, zit ik even te denken in mijn hoofd. Van de ouders die niet vaccineren, denk ik dat een drietal, viertal het inderdaad meteen wist dat ze het niet wilden doen. En van de ouders die wel vaccineerden, was het voor, ik denk, 2 of 3 ouders ook wel meteen vanzelfsprekend om het wel te gaan doen.
Dankjewel. Leuke presentatie trouwens. Zou ik ook nog een vraag mogen stellen? Marie Spiemertes van de GGD Brabantse Dood?
Ja, vertel maar.
Heel fijn. Ik vond het een beetje moeilijker met maar 10 ouders die je geïnterviewd hebt. Die komen leuke dingen naar voren, hartstikke fijn. Zou het niet verstandig zijn om dan een vervolgonderzoek juist wel kwantitatief te maken? Dus juist deze dingen te benoemen. Heeft het zin om herhaaldelijk te bespreken? Zou het fijn zijn om zwangerschappen, die voorlichting al te ontvangen? Want dat kan je wel kwantitatief doen bij hele grote aantallen. En dat vind ik zo moeilijk als je vanuit 10 mensen deze tips helemaal gaat toepassen op een hele grote groep. Terwijl je niet zeker weet of het voor een hele grote groep geldt.
Nee, dat is zeker waar. Dit zijn nu eerste aanbevelingen om mee aan de slag te kunnen gaan in de praktijk. En het zou in de praktijk inderdaad moeten uitwijzen van wat is het effect daar nou van en wat wordt daar iets mee bereikt. Dus uiteindelijk zou je dat natuurlijk verder kunnen onderzoeken en dat zou bijvoorbeeld kwantitatief kunnen. Als je echt naar beweegredenen van ouders wil vragen en wat waar ze echt behoefte aan hebben, is dat soms wel lastiger om dat kwantitatief te onderzoeken door middel van vragenlijsten of iets dergelijks. Want je hebt natuurlijk een risico dat je wat sneller in standaard antwoorden belandt. En het is lastig om door te vragen. En dat kan je met kwalitatief onderzoek natuurlijk wel. Dat je echt probeert door te vragen en de achterliggende redenen en behoeften probeert in kaart te brengen. Maar ik denk dat verder onderzoek wel verstandig is. Want dit is nu een aanbeveling. En het zal nog uitwijzen wat dit in de praktijk dan zou kunnen betekenen. Dus dat klopt.
Ja, bedankt voor je antwoord.
Ik ga de telefoon aan Olga geven.
Goed, ja, hartstikke bedankt Marieke voor deze hele heldere, duidelijke presentatie. En er waren ook veel vragen, dus dat betekent dat het betekent dat mensen het heel interessant vinden. Dus dat is leuk om te merken. Dan denk ik dat het tijd is voor de volgende presentatie. Stijn, ben jij daar klaar voor?
Ja, hartstikke klaar.
Hartstikke goed. Nou, welkom ook Stijn. En ga vooral je gang.
Oké, dankjewel. Ik zal het gaan vertellen over de hepatitis B prevalentie bij bezoekers van SOAPOLIS in Nederland. Ik hou nog even op de luidspreker. Ben ik voor iedereen goed te verstaan?
Ja, je bent voor ons hier. Ja.
Prima, ga ik zo door. En dit is een onderzoek dat onder andere ook een student biomedische wetenschappen, Wienke Jiek, heeft dit onderwerp ook mede opgepakt in het kader van haar bachelorstage biomedische wetenschappen. Dus ook veel credits voor haar. Volgende slide. Ik heb geen belangenverstrengelingen te melden. En de volgende slide gaat dus over hepatitis B. Nou goed, virale leverontsteking en de ziektelast zit met name bij de chronische dragers, waarbij 15-40% risico heeft op oplopen van levercirrose of hepatocellulair carcinoom. Goed, transmissieroutes zijn wel bekend en met name de seksuele transmissie is in dit geval interessant. Waar zullen we ook naar kijken. De WHO heeft een aantal risicogroepen ook geformuleerd. En waarbij de eerste twee, dus de mannen die seks hebben met mannen en de sekswerkers, op dit moment ook in een landelijk vaccinatieprogramma hepatitis B nog gevaccineerd worden. Als we doorgaan naar de volgende slide. We zijn natuurlijk vanuit de publieke gezondheid altijd bezig met het voorkomen van ziektelast en infecties. Dus de preventieve kant, hoe ziet dat eruit? Nou, in dit geval met name via screening en vaccinatie. De screening is eigenlijk, als je dat toepast, dat is een mes dat het op meerdere manieren snijdt. Enerzijds, als je gaat screenen over risicogroepen, vind je hepatitis B dragers. En dan geef je de mogelijkheid nu met de huidige behandelingen om enerzijds daarmee ook dus de ziektelast te zetten. Dus de risico's op het oplopen van hepatitis cellulair carcinoom, levercirrose, dat reduceer je hiermee. Dat is een vorm van secundaire preventie. Maar aan de andere kant, door ook te behandelen, gaat de viruslood naar beneden, de viremie. En dat geeft ook weer het risico op transmissie van die mensen zelf naar anderen toe gaat naar beneden. Dus op die manier heb je eigenlijk twee vliegen in één klap. Anderzijds, door te screenen ga je ook weten welke mensen in aanmerking komen, dus nog vatbaar zijn voor infectie. En die kun je beschermen door ze te vaccineren. Als we naar de volgende slide gaan. Dus er wordt binnen SOAPOLIS eigenlijk gezocht naar mensen met hepatitis B. En die SOA-zorg in Nederland vindt niet alleen bij GGD plaats, dus het Centrum voor de Gezondheid. Met name en ook in de eerste lijn. Voor mijn onderzoek en het verhaal heb ik alleen data en ga ik hebben over het Centra Seksuele Gezondheid van GGD'en. Je ziet ook hier de criteria over de jaren heen. Dus op de horizontale as van 2007-2016. Criteria waarop mensen een test kregen voor hepatitis B. En eigenlijk is de slide moet nog wat alweer aangepast worden. Want ook het afkomstig zijn uit een hepatitis B endemisch gebied was voor 2015, dus ook vanaf 2007 al een criterium. En ook de pas nog waarschuwing, het laatste criterium, was ook al vanaf 2007 een criterium. Dus dat staat hier nog niet goed in. Dus in blauw wil zeggen dat het een criterium is waarop geskind wordt bij zowel polies. En grijs, het kon gebeuren, maar het was nog niet standaard beleid. En eigenlijk de enige die daar vanaf 2015 ook ja, standaard beleid is geworden, is om de slachtoffers van seksueel geweld. Volgende slide. Dus er wordt gezocht binnen zowel polies naar hepatitis B. En eigenlijk was de vraag van ja, wat is dan die bijdrage van die zoektocht, die screening van zowel polies in Nederland op de opsprong van hepatitis B? Dat is een wat lastige vraag om zomaar te kunnen beantwoorden. Dus bij de volgende slide zie je eigenlijk een beetje, dat hebben we onszelf wat toegespitst op twee vragen. Namelijk enerzijds, wat is nou die prevalentie van chronische hepatitis B bij bezoekers van SOA polies? En we hebben dat eigenlijk gedaan over een periode van 10 jaar, 2007-2016. En als tweede doel hadden we de vraag, wat zijn dan die kenmerken van de mensen die positief zijn op chronische hepatitis B? Dus ja, hoe zien die eruit dat een bepaalde patiëntengroep of ook risicogroep binnen de SOA-populatie. Op de volgende slide, hoe hebben we dat aangepakt? Onze methode, nou, we hebben de surveillance data van SOA-polies in Nederland, dat is een grote SOAP-database, hebben we een verzoek ingediend om gegevens op te vragen. Dus eigenlijk geaggregeerd wordt in Nederland een deel van de SOA-gegevens van de polies ook in, op landelijk niveau beheerd. We hebben dat gedaan over de periode dus van 2007 tot 2016, 10 jaar tijd. En we hebben eigenlijk gegevens opgevraagd van alle consults waarbij een hepatitis B diagnostiek was aangevraagd. Nou, dan praat je over die periode over meer dan 450.000 consults. Dat is behoorlijk groot. En in de tabel zie je ook nog de criteria die we hebben toegepast om mensen in te delen op dus een chronische infectie. Dus daarbij zowel de HBSAG als de anti-HDK-positief waren. Een infectie die doorgemaakt was, dus alleen anti-HDK-positief of geen infectie. Als we doorgaan naar de volgende slide. Wat voor gegevens konden we dan opvragen vanuit de SOAP-database? Het waren enerzijds leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, ook ander risicogedrag, condoomgebruik, drugsgebruik. Dat zijn alle variabelen die we tot onze beschikking hadden. En daar hebben we ook een logistische regressieanalyse op toegepast. Eerst de univariabel, waarbij we ook hebben gekeken of er niet ook sprake was van multicolonialiteit. Met de bekende significantiewaarde van p klein dan 0,05. Op de volgende slide zie je eigenlijk de resultaten van de karakteristieken van personen die een SOA-poli bezoeken. Heel veel getallen, ik zal dit ook even doorheen nemen. Je ziet met name als je kijkt naar de leeftijdsgroep dat driekwart van de personen, dus dat is de eerste variabele, is jonger dan 34 jaar. En de tweede kolom geeft het percentage chronische hepatitis B weer per groep. Verder hebben we ze ook het uitgesplitst naar geslacht en seksuele voorkeur. En als je kijkt naar het aantal hepatitis B-diagnoses die in die 10 jaar tijd zijn gevonden, dan zie je dat er ongeveer 1600 chronische dragers in die 10 jaar op SOA-polies zijn vastgesteld. Dan moet ik zeggen, 1600 keer is het vastgesteld. Ik kom zadelijk op terug of dat 1600 unieke personen zijn of niet. En verder zie je hier ook een overzicht naar of iemand Nederlander was, autochtone Nederlander was, of eerste of tweede generatie migrant. Waarbij eerste generatie migrant is gedefinieerd als geboren in het buitenland en met ouders in het buitenland van afkomstig. En de tweede generatie migrant is dat jezelf in dit land, maar één of beide ouders in het buitenland geboren zijn. Als we doorgaan naar de volgende slide, dan zien we eigenlijk het antwoord op onze eerste vraag. Nou, wat is nu die prevalentie van hepatitis B bij bezoekers op de SOA-poli? Op de horizontale as in de tabel zie je weer het aantal jaren. En in de tabel hebben we eigenlijk twee risicogroepen, namelijk de MSM hebben we er uitgelicht en de eerste generatie migranten. Overigens van die tweede groep hebben we alleen vanaf 2011 goede registratiegegevens en niet daarvoor. Eigenlijk als je kijkt naar de MSM-groep, dan zie je dat in 2007 ongeveer de prevalentie 1% was. En in de loop van de tijd, dus als je meer naar rechts toe gaat, neemt dat af naar 0,4%. Terwijl als je kijkt naar de eerste generatie migranten van 2011 tot 2016, blijft dat ongeveer hangen op de 1%. En als je dus ook meer het totaal bekijkt, dan zie je dat het merendeel van de chronische hepatitis B, dus meer dan 80%, het aandeel daarvan is te vinden binnen de eerste generatie migranten. En een kwart ongeveer bij de MSM-groep. En overigens is ook hier, als je die percentages optelt, kom je boven de 100% uit. Want je kan in twee groepen geclassificeerd zijn. Dus zowel eerste generatie migranten als MSM. Als je de hele SOA-populatie prevalentie berekent, dan kom je ongeveer op 0,4% uit. En het percentage doorgemaakte infecties is alleen van ja, de voorpositief was 3,6%. Omwille van de tijd heb ik die gegevens nu hier niet gelaten zien. Als we doorgaan naar de volgende slide, slide nummer 13. Het regressiemodel, het regressiemodel, dus de multivariabele analyse, zien we hier van de resultaten. Met hier links een aantal variabelen. En eigenlijk was dit ook een beetje het antwoord op onze tweede doelvraag. Wat zijn nou kenmerken van mensen die chronische drager zijn? Dus onze uitkomstmaat was hier ook het chronische dragerschap. En als ik dan naar de eerste twee variabelen kijk, dan zie je dat de eerste generatie migranten vergeleken met autochtone Nederlanders dus een hoger risico hebben op het zijn van chronische drager. Met een odds-ratio van 13,7. En nog een licht verhoogd risico bij de tweede generatie migranten. En als je dat zelfs ook bekijkt bij een HIV-diagnose, dan zie je ook dat het hebben van een positieve HIV-diagnose ook vergeleken met een negatieve diagnose, dus een hoger odds-ratio of een odds-ratio heeft van 6,9. Dus dat is best fors. Nu praten we hier natuurlijk ook wel over een hele grote database met heel veel aantallen. Dus kijk, al deze variabelen zijn hier nu significant, maar goed, door die grote aantallen kom je daar al gauw aan, ook bij kleine verschillen. Als we doorgaan naar de volgende slide, dan over de discussie. We hebben dus geprobeerd om in kaart te brengen de prevalentie van hepatitis B over de jaren heen, de afgelopen 10 jaar. En daarin... Sorry, er komt wat gek geluid door mijn telefoon heen. Maar goed, daarin zien we dus eigenlijk dat in absolute aantallen de eerste generatie migranten het grootste aandeel hebben binnen die SOA-populatie te hebben van een chronische hepatitis B. En dat komt wel overeen met eerdere literatuur hierover. En we zien ook een klein lichtvolle risico bij de tweede generatie migranten. En over de jaren heen zie je eigenlijk dat de MSM-prevalentie wat lijkt af te nemen. En dat zou ook, en dat wordt door literatuur over beschreven, het effect zijn van de vaccinatie binnen deze doelgroep. Want het is ook een groep die dus in het landelijk programma gevaccineerd wordt. De volgende slide hebben we ook even gekeken. Het vergeleken eigenlijk met andere screeningsprogramma's in Nederland. Daarbij hebben we dus links weer afgezet, dus de SOA-klinieken en dan het aantal gevonden chronische hepatitis B in 2007 vergeleken met 2016. Dat is min of meer gelijk gebleven, ook qua prevalentie. Als je kijkt naar de antenatale screening, dus de zwangerschapsscreening, dat is ook een programma dat in Nederland bestaat, dan zie je dat in absolute aantallen dat eigenlijk daar veel meer chronische dragers gevonden worden. En dat bij de bloeddonatie, de screening daarop, eigenlijk maar een zeer laag percentage aan dragers gevonden wordt. En die laatste twee screeningprogramma's, die bestaan ook eigenlijk niet zozeer omdat het hoogrisicogroepen zijn met een hoge prevalentie op hepatitis B, maar veel meer omdat de transmissierisico's van belang zijn. Dus je wil in die groepen geen hepatitis B hebben vanwege de kans dat ze het ook kunnen doorgeven naar de groepen toe. En je ziet in het totaal, ik heb ook even de meldingscijfers toegevoegd, dat ook dat wel afneemt. Dat zie je sowieso, zowel bij de acute hepatitis B als chronische hepatitis B, dat dat in de loop van de jaren wel aan het dalen is. Dus in die zin is het relatieve aandeel van de SOA-populatie wel gelijk gebleven. Maar wel kritische kanttekening. Volgende slide, nummer 16, over dit onderzoek. Als ik even begin met de kritische kant. We hebben eigenlijk geen identificatienummer, tenminste dat is pas in gebruik in die database vanaf 2014. Dus het kan zijn dat meerdere mensen in die database zitten zonder dat wij weten dat het, dat kunnen ze niet uit elkaar halen. Daarbij is het ook de vraag of dus een chronische hepatitis B zoals wij hem geclassificeerd hebben, is dat ook steeds weer een nieuwe chronische hepatitis B? Dat kan ook al bekende informatie zijn, dus dan is die persoon al eerder gemeld en draagt het dus niet echt bij aan nieuwe opsporing van de chronische hepatitis B, maar is het meer een bevestiging van al een bestaande diagnose. Dat kunnen we er niet met deze gegevens uithalen of dat zo is. Het is natuurlijk ook gewoon een database, niet primair bedoeld voor onderzoek, dus wat betreft registratie kunnen daar ook wel wat fouten in zitten. En het geeft natuurlijk alleen maar ook maar zicht op wat er binnen aan de populatie die een SOA-poli bezoekt. En het heeft eigenlijk, we hebben geen inzage op wat nu bij huisartsen in de eerste lijn gevonden wordt op dit gebied. En natuurlijk, wat ik net ook al zei, de vaccinatiestatus is natuurlijk een hele belangrijke. SOA-polies vaccineren ook hoogrisicogroepen, MSM en sekswerkers. Daarvan weten we niet, die kunnen we niet direct één op één hier aan koppelen. Er is ook goed nieuws. We hebben natuurlijk door die grote aantallen wel een beeld kunnen krijgen over de 10 jaar tijd binnen die SOA-polies. Ik denk dat dat wel ook een hele sterke kant is van dit onderzoek. Naar de volgende slide gaan, naar de conclusie en aanbevelingen. Al met al, SOA-polies dragen bij, en nu moet ik dat voorzichtig zeggen, waarschijnlijk bij een case finding van chronische hepatitis B. Het is de vraag in hoeverre het ook allemaal nieuwe cases zijn. Dat is hiermee niet gezegd. Maar goed, het wordt wel gevonden, dus. En dan met name bij de MSM en de eerste generatie migranten. Dus daar ook wel de aanbeveling om ook binnen SOA-polies te kijken. Bereiken we die groep goed en ga ook vooral daarmee door. Want daar wordt wel het IPB gevonden. En zeker met de huidige mogelijkheden voor behandeling is dat zowel voor het individu als voor de public health relevantie belangrijk dat die ook vervolgens waar nodig behandeld gaan worden. En het zou dus mooi zijn om eigenlijk ook in SOAP te kunnen zien, dus in die database, of een chronische hepatitis B ook werkelijk een nieuwe bevinding is of al reeds bekend. Dat zou helpen om echt het antwoord te krijgen op de vraag die we hebben van wat is nou dat aandeel van SOA-polies. En als laatste slide wil ik ook mijn onderzoeksgroep die hier aan heeft bijgedragen. En we zijn ook nog bezig met het uitwerken van deze resultaten bedanken voor hun inzet. En als er vragen zijn, dan hoor ik die graag.
Mag ik een vraag stellen? Is het ook wat om dan een vaccinatie te geven bij de eerste generatie migranten? Want als het aandeel hepatitis B besmettelijk zo hoog is, zou het ook heel mooi zijn om gelijk een vaccinatie te koppelen. En meestal zijn ze ook op een leeftijd dat deze mensen zelf totaal een keuze in kunnen maken als je het ook nog eens koppelt aan de voorgaande presentatie.
Ik denk wel dat bij de eerste generatie migranten er. Vaccinatie is natuurlijk mogelijk. Het is natuurlijk wel dat een deel van deze groep ook al de besmetting bij de geboorte vanuit het land van herkomst, dus van de moeder heeft gekregen. En dan ben je dus in die zin dus te laat voor de groep die dus al drager is, maar de groep die nog geen drager is, die kun je hier wel mee beschermen. Dat is helemaal waar. En het is dus ook de vraag hoeveel acute hepatitis B, dus hoeveel ook nog doorgaande transmissie er is. Maar wat ik begreep vanuit ook dat promotieonderzoek van Suzanne Hané, is dat er ook binnen die eerste generatie migranten ook nog wel steeds doorgaande transmissie is. Dus dat dan ook vaccineren daarbij wel kan helpen. Of het kosteffectief is, dat weet ik niet. Dat is ook niet. Ja, daar heb ik geen zicht op.
Dankjewel. Ik heb ook een vraag. Carine van Drune van Hart voor Brabant. Mijn vraag is of dat wordt er nou ook nog getest als de partner uit een endemisch land komt? Of is dat iets wat ook in jouw aanbevelingen, waar je ook naar gekeken hebt? Dat is me niet helemaal duidelijk.
wel als risicofactor, die heb ik er nu niet bij staan als een partner uit een endemisch land komt. Daar hebben we wel naar gekeken of dat een bijdrage geeft. En nu durf ik even niet te zeggen, want ik zit even snel in de andere resultaten te kijken of dat ook een verhoogd risico gaf. En ik kijk heel even naar de mensen, want daar zit wel het manco in, of want ik heb zelf geen soapolis gedaan. Dus ik kijk heel even of dat wel een criterium is. Er wordt hier ja geschud door twee. Ja, dat het wel zo was. Maar nogmaals, of dat nu anno 2018 zo is, dat durf ik niet te zeggen. Maar mogelijk dat een SOA-arts dat antwoord wel kan geven.
Daar kan ik wel iets over zeggen hoor. Wij bij GGD Bram Zedoos hebben volgens mij de goede nieuwe regels aan. Dat is bij een vaste partner uit het endemisch gebied wordt het wel getest. Een losse partners niet meer en dat is in het verleden ook geweest.
Oké,
ja, ik vroeg het me inderdaad af. We hadden laatst een acute melding en die was op de SOA polyvesa niet getest. Op hepatitis B en er was een endemische partner. Dus, maar dat geeft me wel wat verduidelijking dat er wat dus gewijzigd is.
Diederik Brandtelt van Utrecht. Leuk verhaal, Stijn. Even een vraagje voor mijn eigen interesse. Je hebt alleen gebruik gemaakt van SOA-consulten waarbij er op hepatitis B getest is. Dat waren er ruim 400.000. Hoe groot is de totale groep? En zie je dat afnemen met de strenger wordende test of indicaties om in aanmerking te komen voor de SOA-aandeel zonder hepatitis B steeds kleiner wordt door de jaren heen?
Ja, dankjewel Diederik. Dat is een goede vraag. We hebben, toen we hiermee bezig waren, ook een vervolgvraag eigenlijk aan de registratiecommissie van de SOAP-data gestuurd. Omdat we heel graag ook wilden weten inderdaad hoe groot is nou de totale SOAP-populatie groep. En volgens uit mijn hoofd, maar ik ben niet vast, was dit een 40% qua aantal? Dus wat de selectie die we hebben gekozen. En we hebben ook de ruwe of tenminste een aantal data gekregen van de niet-geteste, waarbij je inderdaad ziet, want er is eigenlijk vanaf 2015 ook een strenger of een ander testbeleid gekomen. En dat zijn we ook nu nog, die resultaat kan ik nog niet laten zien. Ook aan het kijken of dus die verandering van het testbeleid ook nog terug te zien is in onze resultaten. Dus we hebben ook wat informatie over de niet-geteste mensen. Dat klopt.
Zijn er nog vragen, Stijn? Stijn, volgens mij was je hartstikke duidelijk. En zijn er geen vragen meer? Nou, ook een hele interessante presentatie. Heel erg bedankt voor je mooie verhaal.
Graag gedaan.
En zijn er in het algemeen nog vragen? Vanuit GGD'en voor ons, voor Amfi, of de volgende telearena's, of over een van de voorgaande presentaties. Want hiermee zijn we een beetje aan het einde gekomen van deze telearena. Is er nog iemand die iets wil vragen of zeggen?
Dankjewel.
Nou, heel erg bedankt voor jullie aandacht dan. En graag tot de volgende keer.
Gedaan.